2 Kronieken 32 vers 1 tot en met 23.
En almachtige schepper des hemels en der aarde en Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en eeuwig leven. Amen. Na deze geschiedenissen en dezelfde bevestiging van Sanherib, de koning van Assyrië, en Tob in Juda, en legerde zich tegen de vaste steden en dacht ze tot zich af te scheuren. Jehizkia nu ziende dat Sanherib kwam en zijn aangezicht was tot de krijg tegen Jeruzalem. Zo hield hij raad met zijn vorsten en met zijn helden, om de waterfontein te stoppen die buiten de stad waren, en ze hielpen hem. Want veel volk werd vergaderd, dat alle fonteinen stopten, mitsgaders de beek, en die door het midden des lands heen vloeide, zeggende: waarom zouden de koningen van Assyrië komen en veel water vinden? Zo versterkte hij zich en bouwde de gehele muur op die gebroken was, die hij optrok tot aan de toren en vast naderen de muur erbuiten. En hij versterkte Milo, de stad Davids, en maakte geweer en de schilden in menigte. En hij stelde kruis over het volk. Hij vergaderde zich tot zich in die straat, de stadspoort, en sprak naar hun hart, zeggende: zijt sterk en heb goede moed. Vrees niet en ontzet u niet voor het aangezicht des konings van Assyrië, noch voor het aangezicht der ganse menigte die met hem is. Want met ons zijn meer dan met hem. Met hem is een vleeselijk arm, maar met ons is de Heer onze God. Om ons te helpen en om te krijgen. En het volk steunde op de woorden van Jehizkia, de koning van Juda. Na deze zond Sanherib, de koning van Assyrië, zijn knechten naar Jeruzalem. Doch hij zelf was voor logisch en al zijn heerschappij met hem, tot Jehizkia, de koning van Juda, en tot de ganse Juda, en tot Jeruzalem, en zeggende: zo zegt Sanherib, de koning van Assyrië, waarom vertrouwt gij dat gij uit Jeruzalem blijft in de vesting? Ruit Jehizkia u op, dat hij overgeven of onder de honger en door dorst te sterven, zeggende: de Heer onze God zal ons uit het midden des lands hand van koning van Assyrië redden. Heeft niet diezelfde Jehizkia zijn hoofd en zijn altaren weggenomen en tot Juda en tot Jeruzalem gesproken, zeggende: voor het enige altaar zult gij nederbuigen en daarop roken? Weet gij niet wat ik gedaan heb en mijn vader, Van al de volken der landen hebben de goden van de natie die landen hun land enigszins kunnen redden uit mijn hand. En wie is er onder alle goden deze natie welke mijn vader verbannen heeft, die zijn volk heeft kunnen redden uit mijn hand. Dat uw God u uit mijn hand zou kunnen redden. Nu dan, dat is Kia, uw lieden niet bedriegen en dat hij u op zulke wijze niet opruimt en gelooft in hem niet. Want geen God van enige natie en koninkrijk heeft zijn volk uit mijn hand en mijn vader hand kunnen redden. Hoeveel te meer zou uw God u uit mijn hand kunnen redden? Daartoe spraken zijn knechten nog meer tegen de God des Heeren. En tegen zijn knecht Jezuskia. O schreef hij brieven om de Heere de God Israëls te honen. En om tegen hem te spreken zeggende. Gelijk de goden van de natie der landen. Die hun volk uit mijn hand niet gered hebben. Alzo zou God van Jezuskia zijn volk uit mijn hand niet redden. En ze riepen met luide stem in het Joods tegen het volk te Jeruzalem dat het de muur was om die bevreesd te maken en te beroeren opdat ze de stad mochten innemen. En ze spraken van de God van Jeruzalem als van de God der volken, der aarde, het werk van mensenhanden. Maar de koning Jezuskia en de profeet Jesaja, de zoon van Amos, baden daartegen en ze riepen naar de hemel. En de Heere zond een engel, die een strijdbare held, de vorsten en de oversten des legers van de koning van Assyrië verdelen, zoals het hem met schaamte is aangezicht in zijn land wedergekeerd. En als je in het huis van zijn God ingegaan was, zo velde hem daar met het zwaard, dat zijn lijf voortgekomen waren. Hij was overlost in Jehizkia en de inwoners van Jeruzalem uit de hand van Sanrip, de koning van Assyrië, en uit allerhand. En hij geleidde ze rondom heen.
Ach, het was de sterfdag van René, deze dag. Daar had niemand op gerekend. Maar u wist het wel. Het is waar, heren, de doop komt als een dief in de nacht en wie zal haar ontwijken? Ik niet. En niemand onder. Om voor u te verschijnen, de rechter van hemel en aarde. En dan zal het alleen kunnen in vrede, wanneer uw zoon ons bedekt, dat bloed gewassen, dat kleed gekleed is, dat van bovenaf geweven is, want wij hebben er niks aan geweven. Wij willen het scheuren, u zegt gescheurd, mijn gerechtigheid niet. Heer, ontferm u over zijn gezin, de kinderen, de weduwe nu. Ontferm u over ons en onze kinderen. Want wie zal voor u kunnen bestaan dan alleen uw Sion? U mogen gedenken zij die in aanvechting verkeer in strijd rondreizen, trekken. Die het vanavond misschien uitroepen, weet ik niet waar, u weet het wel waar. Wachter, wat is er van de nacht? En het is nog nacht. Dat erbij zijn die zeg ik wacht op de Heer, ja meer dan wachters. op de morgen, ach, wanneer maar als u komt, komt u met het licht der genade, de zonne der gerechtigheid, waar de schaduwen verdwenen en het licht der gerechtigheid aan en doorbreekt. Heer, ontferm u over ons vanavond als we uw woord uitdragen, dat u het zelf toepassen. Wij kunnen wel horen en we kunnen niet eens horen. Want we hebben nodig die geestelijke oren, hoort wat de geest tot de gemeente zegt. En dan zegt u, die dat soort oren hebben, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ach Heere, verleen ons uw gunst, kon het wezen, uw gunst in Christus. Wat hopen we? Onze hoop is van natuur op alle vlees, maar uw kerk zegt, ik hoop op den Heere, en die u verwachten, wachten nooit vergeefs. Ontferm u onze land en volk, overheid en onderdanen kerk en staat, en wil nog ruk uit de duisternis om te brengen tot uw wonderbaar en zeer heerlijk licht uit genade. Amen. De vorige keer hebben we gezien dat er in de dagen van Hiskia opnieuw het Pascha werd gehouden. En hoe de Heere krachtig werkte in de dienst van de tempel die onder Hiskia hersteld is geworden. We hebben gezien hoe dat Pascha uitgesteld was enige maanden, maar dat er grote kracht was in de bediening der verzoening, zodat ze zeiden niet 7 dagen, want het Pascha is doorgaans 7 dagen, maar dat ze zeiden 14 dagen, nog 7 dagen. En dat er zoveel gunst onder dat volk was, dat ze zeiden het was als in de dagen van Salomo, toen de tempel gesticht is geworden. Dat was dus een hoogtepunt waar noordelijke en zuidelijke uit de 10 stammen die overgebleven waren in het noordelijke rijk, niet in ballingschap weggevoerd, maar ook de zuidelijke stammen Juda en Benjamin in mochten delen. De Heere gaf ze nieuw hart, we hebben dat gezien. Geliefden, nou gaat er vanavond op de grootste genade volgen de zwaarste aanvechten. Weet je waar je moet leren? En ik ook. Wandelen door het geloof. En niet door asfalt. Want wat gebeurt er? Sanherib maakt zijn leger klaar en slaat de vaste steden van Juda. Hij blijft bij Lachis, maar hij zendt boodschappen vooruit, boodschappers. En hij zegt, ik ga Jeruzalem innemen. Nou, we zullen zien wat daar gebeurde. Ik moet even wel zeggen, dat ziet u in dit hoofdstuk niet. U moet denken, dit hoofdstuk is 2 Kronieken 32, we hebben ook 2 Koningen 18 hier overhandeld en Jesaja 37, eigenlijk allemaal over dezezelfde tijd. Wat was er namelijk gebeurd? Hiskia had de Filistijnen geslagen en had zich onttrokken aan de schattingplicht van Assyrië. Dus Juda was verplicht schatting te betalen, opdat ze niet veroverd zouden worden. En wat had hij gedaan, Hiskia? Door de kracht Gods, de Filistijnen verslagen en zich onttrokken aan de schattingplicht van de Assyriërs. Wat doen nu de Assyriërs? Die maken zich op nemen de vaste steden in en zijn bezig zich klaar te maken voor het beleg van Jeruzalem. Nou, daar hebben ze nou zoveel meegemaakt. De Heer was zo in het midden. En nou schijnt de duivel te winnen. Begrijp je het? Als je wat van de Heer gekregen hebt, is de duivel op de been. Ik zeg het je, en gunt je niks hoor. Ja, daar gaat het. Nou, wat heeft Hiskia eerst gedaan? En dat moet ik zeggen. Dat is nou een man met genade. Weet je wat hij gezegd heeft? Dat kunt u in het 16e hoofdstuk van 2 Koningen vinden. Weet je wat hij zegt als die koning zijn leger klaarmaakt? Dan zegt hij, ja, ik heb gezondigd. Ik had de schattingsplicht moeten betalen. En weet je wat hij doet? Al zijn goud uit zijn huis en goud uit de tempel. Hij krapt het goud van de wanden en de deuren, van de pilaren af. En hij zegt, koning, hier heb je goud en zilver. Weet je wat we eerst proberen? Met betalen eraf te komen. Nee hoor. Weet je wat een mens doet? Huid voor huid. Het laatste wat hij heeft. Geven voor zijn ziel. Maar hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog even geven. Als je in dat geding terechtkomt, zijn je miljoenen geen cent waard. Moet je onthouden. Geen cent. Ze hebben hem ook geadviseerd om Egypte te leunen. Hij doet dat niet, maar als we het met geld niet kunnen redden, dan met vrienden. Begrijp je het wel? Maar om nog op God te leunen, is geloof voor nodig. En als u dan verder ziet, ja, dan werken al die middelen die hij ter hand neemt niet om de vijand af te keren. En dan maakt hij zich klaar voor de belegering van Jeruzalem. We zullen dat zien. En we zullen zien hoe de Heere daar verlossing geeft. We gaan eerst nog zingen van 46, 1, 4 en 6. 46, 1, 4 en 6, Psalm 46. Waar we samen zingen. 1, 4 en 6, ik lees dat. God is een toevlucht voor de zenen. Een sterkte, zij in droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Maar op het vierde vers. De Heere, de God der legerschaar, is met ons, hoedt ons in gevaar. En dan ook het zesde vers. De Heere, de God der legerschaar, is met ons, hoedt ons in gevaar. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. 1, 4 en 6, Psalm 46. Gods volk is niet zorgeloos. En Gods volk kent de machten die tegen haar strijden en dat die vele zijn. Want wat gebeurt er? Dat leger van Sanhedrin trekt op naar Jeruzalem. Een machtig leger, vele volken overwonnen. En Hiskia hoort ervan. Terwijl ik het voorbracht en voorbereidde, dacht ik het lezen. Toen is hij zeker eerst op zijn knieën gegaan. Ik zeg niet dat hij het niet gedaan heeft, hoor. Dat zeg ik nu. Maar de Bijbel zegt wel dat hij eerst raad hield met zijn vorsten. Dat zegt een Bijbel. Want hij zegt dat leger, daar komen we aan en wat moeten we doen? Nou, ze besluiten om de waterfonteinen, want ze verwachten dat het een lange belegging wordt. Dus alle waterbronnen in de omgeving besluiten ze te stoppen. Dicht te stoppen. Zodat dat grote leger, straks zult u zien, worden de 185.000 soldaten door de engel gedood. Zodat dat grote leger niets te drinken heeft en van dorst misschien moet aftrekken. Ze doen een ander ding, ze leiden de beek Gihon. Als u dat in de geschiedenis daar zou willen kijken, weet u dat dat hier geschiedde. Ondergronds tot in de stad. Dus ze graven een kanaal, een tunnel. En die beek Gihon, die sturen ze onder de stad. Naar Siloam. Badwater. Dus ze zorgen wel dat de stad voorzien is van water. Tot op deze dag kunt u de resten daarvan zien in Jeruzalem. Twee, hij bouwt de muren van Jeruzalem op. De verdedigingsmuren die gebroken waren. Tot op torenhoogte. Drie, hij organiseert het leger. Hij zegt niet, nou ja, we vechten niet hoor. Gebroken wapentje van deze dag. De overheid draagt het zwaard niet te vergeven. Dus hij organiseert het leger. Stelt generaals aan en onderofficieren. En maakt dat dat leger getraind is voor de strijd. Dus alles wat hij kan doen, dat doet hij. Hij ziet het gevaar. Ziet de macht van de vijand. En stelt alles ter verdediging in. Veel volk werd vergaderd om de fonteinen te stoppen. Hij versterkte, verbouwde de gehele muur en stelde krijgsoversten aan. En als het leger dan georganiseerd is, roept hij ze bij de stadspoort samen. Dan gaat hij preken. Zalig die vorst die het woord God spreekt. Gaat opstaan. Ze staan allemaal daar, dat ganse leger. En hij begint te preken. Hij sprak naar het hart. Hij sprak niet naar het hoofd en naar de ogen. Als hij naar de ogen gesproken had, geniet dat ze zegt, een verloren zaak. Maar de kerk loopt niet bij ogengunst. Hij spreekt op dat hij het geloven versterken zou. Want de kerk leeft niet en handelt niet door zien, maar ze zien als de onzienlijke. Kijk, als de kerk ziet op haar vijanden en haar gevaren, dan zou de moed in je schoenen zien. Want de vijand is altijd machtiger dan de kerk. Weet je wat de kerk is? Dat is een klein kuddeke. En de sterkte is zwakheid. En de leven is onder het kruis. Maar ja, dat is altijd wat de Heer doet. Hij maakt sterke zwak. Opdat in onze zwakheid zijn kracht volbracht zou worden. Wij kijken aan wat voor ogen is. God ziet het. Hart, dat was nou het hart. Is de woonplaats des geloofs. Met het hart gelooft men. Met de mond beleeft men. Dus wat doet hij? Hij spreekt naar het hart. Van een moedeloos aangeslagen. En dat zult u ook zien in de hele geschiedenis. Vreesachtig volk. Heb je ook zo vaak gevreesd? Ik wel hoor. Zou ik niet van je denken, nee, ik heb veel te grote mond. Maar je moest eens weten. Ik heb wat gezongen, twist, met mijn twisters, hemel heren, ga me bestreden, toch de keer. Ik heb geen kracht tegen die grote mien. Dan zeggen ze, je moet met de duivel vechten. Ik kan niet met de duivel vechten, want ik heb geen macht in. En nou spreekt Hiskia, waarom spreekt hij naar het hart van Jeruzalem? Hij kent zijn eigen hart, er zijn van die mensen. Die kennen hun eigen hart niet. Hij kent eigen strijd en bestreding. Die staat er niet boven. Het is als in het rampjaar 1672 Willem III. Frankrijk valt aan, Duitsland, Engeland. Ik moet zeggen Spanje, Frankrijk, Engeland. De waterlinie wordt doorgestoken. Amsterdam en enkele steden zijn vrij. De soldaten zijn gelegerd op de dijken. En Willem III bezoekt het leger. Weet je wat hij doet? Als hij die grote watervlakte ziet en de vijand aan ziet komen, valt hij van zijn paard en begint God hard aan te roepen. Hiskia zag het gevaar, hij sprak naar het hart, het vreesachtige hart. Er zijn van die mensen die zeggen dat ze geen vrees hebben, dat zijn geen mensen. Psalm 35, ik zeg het maar weer, ik heb vele bestrijders op alle koers. Je wil spiezen rond als een schild gebruiken om een gevreesd geweld te vinden. En dan zegt hij dit. Hij zegt, zijt sterk. Hij zegt, zwakkeling, zijt sterk, zegt hij, in den Heer. Kom ik wel op. Eigen krachten te verachten. Kon ik het. Wordt op Jezus school geleerd. Wees sterk. Bij hen is een vleeselijke arm, maar met ons is de Heer. Hij zegt niet, verwacht het van je spieren en je verstand en van je leger. hoewel we alles gedaan hebben, hij zegt, straks nog meer, hij zegt, die bij ons zijn, zijn meer als die bij hen zijn. Dan moet je tegen een mens die beeft en zit het zeggen, wees sterk. Weet je tegen wie je dat kunt zeggen? Die weten dat God krachtig is. Die wel eens meegemaakt hebben dat een Heer een verwinnaar in de strijd was. En dat hij zijn volk te... Wacht even, ik ga het zelf zeggen die het nog nooit meegemaakt hebben. Hij geeft zijn volk de zegen. Hij zegepralen. Paulus zegt later ook, wees sterk en heb goede moed. Dan zegt hij, want Christus is uit de doden opgestaan. Opgewekt. Alle macht in hemel en op aarde. Twee, en heb goede moed. Ja, dan moet je dat allemaal zien. Weet je wat dit is? Geloofstaal. Ja. Ze hadden daar geleerd in die dagen daarvoor bij de Pascha dat het in Christus was. God met ons. Ze hebben daar de vreugde des heils gesmaakt. Maar nou zegt de apostel dit en dat moet je toch eens onthouden. En als je nou een kind des Heren bent, in de oefening mogen brengen. Gelijk hem aangenomen hebt, wandelt al zo in hem. Wat betekent dat dan? Dat is een zwak, goddeloos mens. In hem wandelen. Door het geloven wandelen. En dan ga ik weer met u erover praten, want heel veel mensen hebben het over het geloof en weten eigenlijk niet wat het geloof is. Sommigen denken dat er een monstrans is, het woord geloof. Nou, als je het geloof niet hebt, zijt ge verdoemd buiten Christus naar de eeuwige rampzaligheid gehouden. Geloof in hem. Maar wandelen door het geloven, dat is niet kijken of ik wel geloof heb. Veel mensen willen geloven of ze geloof hebben. Die proberen te geloven in hun eigen geloof. Nou, van binnen is de moordkuil, dat valt tegen. Daar zit het ongeloof. En veel bestreders. Maar weet je wat ware geloof is? Dat ziet op het voorwerp des geloofs. Ik weet in wie ik geloofde. Het geloof in haar oefening ziet buiten zichzelf. Zo is de kerk zalig geworden buiten zichzelf. Om nou te wandelen door het geloof. Ze hebben het over heiligmaking. Weet je wat heiligmaking is? Wandelen door het geloof. Niet zien. Hem getrouw achter die het beloofd heeft. Die verwinnaar in de strijd is. En al had je het minste geloof. Je zou de grote zaligmaker hebben. Gods volk heeft soms maar een klein geloofje. We zeggen wel eens, dan zijn we die sterke geloven. Ik zou eens wat vertellen, als Gods volk op zichzelf krijgt te zien. Dan zeggen ze, heb ik wel geloof. Maar dan zeg ik, heb je ook nog een die voor je strijdt? Ja, dat heb ik wel, zeggen ze. Oh, is dat zo, joh. Hij zegt, heb goede moed. Nou, dan moet dat hele Amerikaanse leger Canada belegeren. Of het hele Russische leger, dat kleine dorpje. Weet je wat de wereld zegt? Die mensen zijn niet goed wijs. Ze spotten ook later met hem. Hè? Als ze nog nooit met je geloof gespot hebben, moet je maar rekenen dat je geen geloof hebt. Daar moet je maar op rekenen. Want het geloof ziet de onzienlijke. En versterkt zich in hem die de wereld niet kent. Heb goede moed. Vrees niet, gij vreesachtige. 256 keer staat dat in de Bijbel. Waarom? Gods volk. Vrees niet. Ontzet u niet voor zijn aangezicht. Ontzetten is uit je evenwicht gebracht worden. Van je plek afgehaald worden. Niet meer weten waar je staan moet. Dat is ontzetten. Op de Pinksterdag ontzetten ze zich ook. Ze wisten altijd wat zalig worden was en wisten het niet meer, want dat was nog net anders dan ze altijd gedacht hadden. Nou, dan ga je ontzetten. Dan ga je ontzetten. Voor het aangezicht van de koning van Assyrië, nog voor het aangezicht van zijn ganse menigte die met hem is. Want met ons is er meer dan met hem. Dat ziet op Elisa die in Jotam was. U kent die geschiedenis? Dothan was. De profeet had elke keer gezegd, want de koning van Syrië wilde invallen doen. En elke keer had de profeet gezegd, zet uw leger op die plek, want hij komt daar. En nou valt hij daar aan. En toen heeft die koning van Syrië, die zegt, ja, wie vertelt toch precies waar wij de aanvallen gaan doen? En toen zeggen ze, er is een man gods daar. Hij zegt, waar is die? Ze zeggen, in Dothan is die. Hij zegt, zal ik hem pakken. Hij zegt, want die spion, die moest zijn mond houden. Hij wist niet dat God hem onderwees. Maar ja, dat weet de wereld toch niet, hè? Die weet niet wat profetie is. Nou, wat gebeurt er? Dat leger legert zich om Dothan. En dan hebt die profeet een knechtje. Sommigen zeggen dat was Gehazi, maar dan heeft hij een knechtje en dan zegt hij, hij zegt, moest je kijken wat leger, hij zegt, een hopeloze boel, hij zegt, we zitten in de val. En dan zegt die profeet, dan zegt die heren, doe zijn ogen eens open. En dan gaat hij zien, die engelenmachten. En weet je wat hij dan zegt? Hier, dit tekstversie. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En weet je wat dan de profeet doet? Dan zegt die Heer, sla die mensen de ogen, dat ze niet zien dat ik de profeet ben. Dus, toen zegt die profeet, waar moet je naartoe? Toen zeggen ze, we zoeken die profeet. Hij zegt, ja, die is hier niet, ik zal vertellen waar die is. En dan loopt hij met heel dat leger van Syrië de stad Samaria binnen. En dan doen ze de deuren dicht en dan zijn ze gevangen. En dan moet je opletten, we hebben dat behandeld, ik ga dat natuurlijk niet weer doen. En dan zeggen die mensen in Samaria, sla ze allemaal dood. Hij zegt, nee hoor. Hij zegt, geef ze allemaal een lekkere maaltijd en laat ze naar huis gaan. Kijk, dat is God. Die slaat je niet dood. Maar die weet genade te geven. En dan krijgen ze allemaal een lekkere maaltijd. En dan mogen ze naar huis. Kijk, dat is wat anders dan die Mohammedaanse goddienst. Die weten die van een God die genade is. Nou, waarom zeg je dat nou eigenlijk die hele geschiedenis? Wel, Hiskia haalt de woorden van die knecht van de profeet aan Gods woord aan. Die gehoord, hè? Nou, waarom zeg je dat nou weer dan? Lieve vrienden, al heb je geen woord van de Heere persoonlijk gehad, daar staat het. Die bij ons zijn. Zijn meer dan die bij de duivel zijn. Want wat hij gisteren gezegd heeft, Sion, is vandaag net zo waar. Vrees niet. Goede moed. Weet je wat wij denken? Dat de wereld bestaat uit alles wat je ziet. Maar weet u dat dit avontuur engelen om ons heen staan? Gelooft u niet, hè? Ik wel, hoor. Anders was er geen ruitheel hier. Daarom moeten de vrouwen gedekte hoofden hebben, om de engelen wil. Die komen uit de goddelijke orde. Ze moeten een teken hebben dat ze onderworpen zijn aan de man en de man aan Christus en Christus aan zijn vader. Dat zegt de Bijbel, dat is de orde der schrift. Om der engelen wil, hè, de cherubim, de zwaardengelen. Gelooft u dat wel? Of gaat het nu om tanks, atoombommetjes? Dan ga ik je plagen. Fonteinen dichtstoppen. Mensen trainen. Ja, ik zeg niet dat ik het tegen wil. Bij die zijn hulp van mensen verwachten. Die hebben op een zandgrondje gehoopt. Vest op prinsen geen betrouwen waar ge nimmer heel beven. Zout ge hoop op mensen bouwen. Nee. Engelenmachten. Die uitgezonden worden tot dienst aan de rechtvaardigen. Want met ons is er meer dan met hem. Bij hem is een vleeselijke arm. Vleeselijke arm, de arm is altijd het teken van de macht. Hij heeft alleen maar vleeselijke macht. Ik denk dat ik dat zelfs nog beter moet vertalen. Hij heeft alleen maar kwaadaardige macht. Wat is vlees? Vlees onderwerpt zich de wet Gods niet. Dat is het sarks. Het is een man die haat wat God haat. Nee, hij haat wat God bemint. Gods kerk haat wat God haat. Dus hij zegt... Die man die handelt uit vijandschap tegen God, Psalm 2. Hè? Waarom woeden de heiden en bedenken ze ijdelheid is tegen de Heer? Waarom is er eigenlijk oorlog in de wereld? Om deze dingen. Nergens anders om. Het is tegen de Heer, dat volk is een gezalfde. Het is de enige oorzaak waarom er oorlog in de wereld is. Psalm 2. Nou wel, bij hem is een vleeselijke arm. Maar het is heel mooi, maar met ons, Emmanuel. De Joodse Talmud. Ja, moet ik dat nou allemaal vertellen? Ja, doe maar. Je moet natuurlijk niet denken dat sinds de reformatie de Bijbel uitgelegd is. Het is al veel eerder. En al onze Puriteinse vader, oudvaders, kenden de Talmud. Dat boek leest vier delen van Petrus van Maastricht. Dan kende die zelfs de Koran van binnen naar buiten. Hij wist wat Mohammed zei, gelijke plek. Nou, de Talmud is de opvolger, ja, dominee maakt het niet zo moeilijk, nou goed, heel kort. Is de opvolger van de mondelinge uitleg van de schrift. Dus de Mishnah. Later hebben ze dat opgeschreven in de Talmud. Het zijn commentaren, Joodse commentaren. Ik sla ze nog wel eens op. Want u kunt wel zeggen, ja, dat is Joden, maar er waren voor... Onder de Joden waren altijd kinderen van God, hè? Je moet niet zeggen dat het is pas begonnen bij de reformatie of zo. Of bij de Pinksterdag, maar zo voor de Pinksterdag. Moet je niet, u komt eruit, hè? Wij komen eruit, hè? De zaligheid is uit de Joden, toch? Nou goed, wat zegt de Talmud? Hij zegt, het woord Gods is met ons. En dan staat er, het woord Gods met een hoofdletter. Dat is Johannes, hè? En het woord is vlees geworden. Weet je wat Hiskia zegt? De Heer Jezus is met ons. Gelooft u die, hè? Zou ik wel, hoor. Want in het Oude Testament was hij in zijn godheid bij zijn kerk. Door de Heilige Geest. Soms openbaart hij zich, hè. Als die drie mannen bij Abraham komen. En dan zeggen onze oudvaders, dat was de Trinity. Maar ja, jullie weten het niet. Moet je meer lezen. En die denken dat hij de wijsheid in pacht heeft. Ik ook niet. Maar weet je, dan zeggen die Talmud mensen die... Daarom hebben ze dat later eruit gestreept, hè, die Joden. Maar Johannes die heeft dat aangehaald. Het woord is vlees geworden, logos. En dan schrijft de Talmud en het woord is met ons. Het woord Jehovah, het woord dat Jehovah is, dat God is met ons. Dat had hij gedaan. Weet je hoe hij dat geleerd had? Met Pasen, op dat enige offeraltaar. Toen is hij vrijgesproken daarvan. En toen hebben ze geweten, God is met me in Christus. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? God kan alleen met ons zijn in het woord in Christus. Niet anders. Anders is hij tegen je. Er zijn heel veel mensen die zijn al zalig buiten Christus. Geloven er niks van. Is ook bedrog, is duivelsbedrog. Want wie in Christus is, dat is een nieuw schepseltje. In het woord. Maar we hebben de duisternis liever gehad dan het licht van het uur. Omdat onze werken boos zijn. Maar Gods volk haat het licht niet, die wordt ontdekt. Die zeggen, ontdek me nog maar verder aan mezelf. En dat licht dat ontdekt, zal ze een keer verlichten tot zaligheid. Is dat gebeurd? Dan heb je geweten dat God met je is. En niet meer tegen je is. En dat zegt Hizkia. Hij zegt in het woord. Is God met ons? Daarom, die man weet het voor vissen zeker. Ga ik weer terug naar onze vader. Hè? Een gelovige kan twijfelen door het ongeloof. Dat soms zo sterk is in de duivel. Die alles verdacht maakt. Het is benauwd voor je. Maar het geloof in zichzelf is zeker. Hoe heb ik het gezegd? De gelovige kind van God kan bestreden worden. Maar het geloof zelf, dat is kennis en betrouwen, is zeker. Het geloof zelf, hè? Niet ik. In haar strijd. Ja, op katharsatie al een beeld, hè? Als u straks naar huis gaat en u gelooft niet dat de auto aan de overkant van de weg op zijn kant blijft, op zijn eigen zijde blijft, dan rij je geen meter meer. U gelooft dat hij daar blijft rijden. En als je dat niet gelooft, durf je nooit meer in een auto te zitten. En dan moet je niet tegen me zeggen, ja, maar dat twijfel. Als je werkelijk zou twijfelen, zou je ook aan de kant zijn. Maar u moet onderscheid maken tussen de kerk en haar geloof. De kerk heeft vele bestreders aangevochten. David, hè. In deze dagen kom ik nog om. Stom geloof. In David. Maar hij zegt, ik zal de tempel van zijn heiligheid weer aanschouwen. Zegt hij. Maar tegenwoordig zegt hij, ja, het geloof is niet zeker. En hij gooit dan in de prullenbak. Maar God die geeft niet aan alle vergaven. Want zijn gaven zijn onberouwelijk. Vast. Alleen in de oefening is er strijd. Of ken je die strijd niet? Als je wel eens hebt wat hebben mogen geloven en je ligt s'nachts wakker. En de duivel zegt, kom niks van terecht. Weet je wat we dan doen? Het woordje verleden aan de duivel. Is het ook dat God gezegd heeft? Nou, en als die je niet ondersteunt, dan lig je plat op de grond. Ja, ik weet het. Oh, joh, je hebt maar gelijk op. Ja, is de Heer dan niet getrouw? Jawel. Maar ik kan hem niet geloven. Kon ik er meer geloven? Had ik geloof? Petrus zegt straks, zonder zullen we erover nadenken. Ga uit van me, want ik ben een zondig mens. En als ze 7 keer 70 moeten vergeven, dan zegt vermeerder ons het geloof. In haar oefening. Ja, waarom ga je nou zo op in? Omdat heel veel de zaligheid hangen aan haar eigen geloof. En niet aan God in Christus. Ze maken het geloof waardig, zegt de catechismus. Je krijgt het niet om de waardigheid van je geloof. Ik heb als maar gezegd, hij is mijn geloof. En mijn zaligheid. En mijn heerlijkheid. En mijn gerechtigheid. Hij is ook mijn geloof. Ja. Weet je waarom ik geloof? Omdat hij gelooft. Je rare praat doe je toch, man. Je moet zelf weten wat je vindt. Maar weet je wat zijn geloof is? Dat is betrouwbaarheid. Indien wij ontrouw zijn, dat is ongelovig zijn. Hè? Hij blijft getrouw. Hetzelfde woord pistijn. Gelovig, betrouwbaar. Ach mensen, weet je wat ik vanavond eens zeggen wil? Dat we zo'n betrouwbare God hebben. Heel de wereld kan je niet vertrouwen. Jezelf niet eens. Vest op prinsen geen betrouwen. Op je wapens en je schilden niet. Op je soldaten niet. Op je buren niet. Op je geld niet. Want hij kan niet. Er is maar één die betrouwbaar is. God is de God der goden. De God der goden. In Christus. Want hij geeft niet trouw, hij is trouw. Al wat hij ooit bevalt. Aan Sion, hè? Niet buiten hoor. Niet buiten Christus hoor, nee. Nee. Kijk. Bij ons is de Heer onze God. Weet je wat hij eigenlijk doet, hè? Ik tel altijd mijn vingers, hè. 10, 50, 100, 1000, 150, 200, 1000. Maar hij nou eens een ogenblikje geloven mag, tel je maar 1 vinger. Door u. Alleen. Om het eeuwige. Heb je ook wel eens op 1 vingertje mogen tellen? De Heere is bij me, zingt de oude kerk. Hè? Ik zal niet vrezen, wat zal een mens we doen. Laten we een versje zingen. 84, 3 en 4. 84, 3 en 4. Waar we samen zingen. 84, 3 en 4. Welzalig hij die al zijn krachten. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. En wat verder voor 3 en 4, Psalm 84. Hij zegt, dan komt die Sanhedrin praten, Rabsakee. De Joodse geschiedenis zeggen, Rabsakee was een afvallige zoon van Jesaja, de profeet. Hij kent ook Hebreeuws. Hij spreekt het volk aan in het Hebreeuws. En dan zeggen de profeet, hij zegt niet in het Hebreeuws, liever Syrisch, want u maakt dat volk op onze muren zwak. Want wat doen ze? Ze zeggen, laat je niet bedriegen door die Hiskia. Die zegt, oh God, zie je al, er nog een ik van. En ik weet wel waar het door komt, in andere geschiedenis. Ik haal dus die hoofdstukken, ik ga het niet aanhalen letterlijk, maar wel zakelijk. Dan zegt die Sanhedrin en die Rabsakee, die zegt, ik weet hoe het komt. Die Hiskia heeft al die offerplaatsen afgeschaft. En nou is God vertorend die gebruikt ons om jullie te vernietigen. En die Hiskia heeft gezegd, je moet maar op één plaats offeren. Maar één offer is nodig. Hij heeft al die plekken afgeschaft, die hoogtes. Dat moet je nagaan, hè. En daar waren ze natuurlijk jaar en dag gewend om daar te offeren, hè. En nu hadden ze naar Pascha gevierd en nou direct in de strijd. Nou, hij zegt, ik weet wel hoe het komt. Dat komt door die hervormingen van Hiskia. Dat is de oorzaak, hè? Hij zegt, maar laat die Hiskia je niet bedriegen. En hij begon op te ruien, hè? Hij zegt, want onze God, hij zegt, de God van Assyrië, hij zegt, nou, je kunt wel zien, dat is de machtigste. Die heeft al die volken, hè, want in die tijd was een God een landsgod. Een God van een land. Hij zegt, en al die volken, al die goden, ja, hebben wij gewonnen? Hij zegt, ja. Hij zegt, die Hiskia, die is toch niet goed wijs dat hij tegen ons zou kunnen volhouden. Twee, hij gaat ook God bespotten. Gaat God honen. Hij zegt, want die God van Israël is net als de afgoden. Is niks meer en niks minder. Je zult zien, je gaat verliezen. Het is gewoon een landsgod. Het is een afgod. Dat gaat hij ook in brieven schrijven. Hij zegt dus, je hebt een gevaarlijke koning. Buig je nek nou. Buig onder ons gezag. Het gezag van, aanbid onze God, dus de duivel. En je zult vrij zijn. En weet je wat er dan zo mooi staat? Toen ging Hiskia tegen die bespottingen bidden. En God aanroepen. Dan moet je eens horen wat je. Weet je wat wij zouden doen? Wij zouden zeggen, luister niet naar hem. En weet je wat Hiskia doet? Hij zegt, heren, stop die mond van die man. Die leugenaar. Wij zouden zeggen, nou ja. Je gelooft toch wel dat die man niet de waarheid spreekt. Dat doet Hiskia niet. Hij begint God aan te roepen tegen deze vuile leugens te bidden. Hij brengt zijn nood en de aanvechting, verstaat u me, niet bij mensen. Hij vraagt niet om raad, maar hij bidt en hij roept tot God in zijn nood. Hij ziet af van zichzelf, van zijn profeten, van zijn mensen. En weet je wat hij ook doet? U weet de geschiedenis. Hij pakt die brief die hij krijgt van de koning. Die neemt hij en dan gaat hij op zijn knieën in het voorhoofd en dan legt hij die brief aan God neer. Ja, zalig wordt. Die hulp alleen van u verwacht. Moet al je kinderen op spel staan? Honger? Vrees? En dan niet preken tegen de vijand, maar tegen God gaan preken. Zoals Willem III deed. Toen hij in 1672, een rampjaar, Dus de paard daar viel en zei, oh God, oh. En de wind blies de Engelse vloot van Den Helder. Het Franse leger moest terugtrekken. Hé, hey, mensen, nou is eerlijk. Waar hij het nou op gehoopt tegen leven, nou is eerlijk. Moet je niet vroom worden. Heb je gerekend op je legertje, op je atoombommetjes. Menselijke arm en wijsheid. Of heb je je zaakjes aan God kwijt kunnen. Moet je eerlijk zijn, jongen. Moet je eerlijk zijn. Is er nou eens een plekje geweest in je leven tijdens dat? En zeg je, ja, ik bid. Ik zeg, ja, maar weet je hoe je bidt? Jij bidt misschien zonder geloof. Wat zeg je nou? Hoor je niet wat ik zeg? Die tot God komt, moet geloven dat hij is. Die geschiedenis, ik vaker zeg, maar laat me dat nog één keer weer zeggen. Die vier werden gedragen. Natuurlijk, ze hebben de last van die lamme man gevoeld. Ze zijn op dat dak geklommen. Ze hebben een gat gemaakt in die leien. Natuurlijk. En weet je wat er dan staat in Marcus? En Jezus hun geloof ziende. Dat is niet zijn alwetendheid, dat ook. Maar weet je wat hij zag? Ze hadden alle vier een touw vast, weet je? En toen ze die man op de grond hadden, lieten ze het touw ook zakken. En toen mocht God met ze doen wat hij wilde. Maar weet je hoe wij vaak bidden? We hebben dat touwtje vandaag niet, morgen weer trekken we het weer op. Dat is geen geloof. Ik zeg niet, ik heb zondag ook gezegd, maar ik zeg het weer. Een vriend van me, kind van God. Zijn moeder was een bekende in Nederland en hij een wereldse jongen geworden. En elke nacht ging moeder uit bed een kwartiertje. En de man wist het al. En dan zei hij, wat doe je? Zegt ik bid voor hem. Ik roep God aan. Die bekeerd wordt. En dan kwam ze koud weer binnen. En zei hij, hoe ben je weer? Ja, ze binnen weer. Maar er gebeurde in de nacht. Toen was ze net uit bed. En duurde geen twee tellen. Was ze weer in bed. Ze zegt, ik ben hem kwijtgeraakt. Hij is of in de hemel of in de hel. Ik kan er niet meer voor vragen. God heeft hem overgenomen. Of niet. En weet je, toen zei mijn vriend, toen lag ik ergens in het veld te kruipen, wees mij de zondaar genadig. Dat ogenblik. Dat moeder me kwijtraakte aan God. Versta je me? Die zeggen, ik ga vandaag strekken en morgen laat ik het weer zakken in. Ik zeg niet dat dat niet mag hoor, weet ik het. Maar het is een groot wonder als je wat je als last ervaart aan God kwijt maar raakt. Kijk, dat deed je hier. Die zei, Heer, daar heb je het. Ik weet het niet meer. Lees die brieven. Ze bespotten u. En dan gaat Jesaja zeggen wat er gaat gebeuren. Zeg, morgenochtend zal een engel dat leger slaan. U kunt dat zien in Jesaja 37. Ik spring er bijna doorheen. Maar mag eens vragen, mensen. Mag nou eens vragen. Dat gaat over bevinding. We hebben het wel eens over bevinding. Meestal is het napraterij. Maar nou eerlijk. Ben je je zaak aan God kwijtgeraakt? Je ziel aan God kwijtgeraakt? Je schuld aan God kwijtgeraakt? Je verdoemenis aan God kwijtgeraakt? Je kinderen aan God kwijtgeraakt? Eerlijk? Nee? Nee, hoe weet het, joh? Wat een strijd er is. Maar ik weet één ding. Als God wat van je afneemt, neemt hij het van je af. Kun je er niet meer heen komen. En dan raakt hij heel dat zaakje kwijt. Al die spotternij, al die hong. Dan legt hij die brief voor de Heer en hij ook wel eens een brief. En deze mens tegen mij, ze zegt, jij komt nog met schaamte hier uit de gemeente. Ik zeg, Heer, u weet het. Ik wou er een pak slaag geven, dat had ik gewild. Want ze had me lelijk behandeld, maar hoe te hard nou niet over. Ja. Ik ben een nachtje gaan slapen en heb ik al eerder gezegd. Mijn vrouw zegt, ga maar slapen, jongen, het is niks waard wat je doet. Ik zeg, ja, dat geloof ik ook wel, ja. Maar ik heb die nacht mijn zaakjes aan de nieren kwijtgeraakt. Hè? En ze had tegen me gezegd dat ik wel me schaamte uit de gemeente ging. De dag dat ik een beroep kreeg van de staphorst. Stond ik aan een grafje, weet je welk grafje? Van dat mens. Ik was er aan God kwijtgeraakt. Er zijn van die mensen die kunnen altijd bidden, maar ze zijn nog nooit wat kwijtgeraakt. De Heere zal voor u strijden en gij zult wat? Stil zijn. Wacht. Sterf aan je. Waarom ben je nou niet stil? Weet je dat in stilheid meer kracht is dan in je praten? Wat stilheid verwacht. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn heil. Ben je uitgebid? Er hebben heel veel mensen weinig uitgebid. Allemaal bidden. Mooie gaven om bidden. Voor David staat er zijn gebeden namen. Einde, weet je wat ik wel eens gedacht heb? Bidden kan ik niet, maar bid u nog eens voor me, Heer. Ik kom zeker goed. Wat is er al goddiensten? Maak eens hier in Tilsen zo'n groepje van die mensen met gratis pindasaus of weet ik wat ze daar krijgen. Dan gaan ze in een kringetje bidden, die moet bidden, die moet bidden. Ik zeg, oh, niks maken. Het is een wonder als een mens een gebedje hebben mag en zijn zaken aan God kwijt mag raken. Hoef je het maar na te kijken. Weet je wat Huttig van zegt? Zo heb ik het aan de Heer kwijt mogen raken. Verscheidene zaken, zegt hij. En daar heb ik geen vingertje meer aan hoeven doen. Heeft hij een boekje geschreven, De Naakte Boog. Hij heeft het gelezen, moet je het lezen. Hij zegt, die boog heb ik niet meer hoeven spannen, heb God gespannen, zegt. Kijk, wij kunnen wel zeggen, God is met ons. Ja. Maar weet je waar het meeste van houdt? Hè? Neem me niet kwalijk dat ik het zeg, want ik ben zelf door. Ik ga er heel niet boven staan. Hoor. Ik moest eens weten. Maar stiller zijn. Hè? Je wapens verliezen in de strijd. Hè? Ik kwam eens bij een mannetje ergens in het noorden van het land. Ik zei, hoe oud ben je? Hij zei, 39 jaar. Hij was 78. Ik zei, begrijp het, jong. 39 jaar geleden was hij voor zijn schuld verlost. En een aandeel gekregen in Christus. Maar sinds die genade had ontvangen, mocht hij thuis geen woord meer over de Here zeggen. Ze verboden het zijn jongens. En dan had hij een tekstje aan de wand. En als ik nou kwam, dan zei hij niks. Want ze luisterden stiekem mee wat hij zei. En dan wees hij met zijn vinger maar naar dat tekstje. Alzo niet heb God de wereld gaan. Dan zeg ik, Slofstra, hoe is het? Hoef je ook niet meer te praten. Hij zegt, God gaat praten. Dat gebeurt ook. Ga nou heel die geschiedenis niet vertellen. Lieve vrienden. De discipeltjes komen bij de Heer Jezus en zeggen, leer ons bidden, want we hebben u horen bidden. Wel kunnen we niet meer bidden? Wij kunnen niet bidden. Nou, je bent gek. Nou moet je zelf bidden. Maar sinds we u hebben horen bidden, kunnen wij niet meer bidden. Hij zei, leer ons het. Johannes heeft het ook geleerd. Hij zei, goed, ik leer het je. Hij zei, maar bidles geef ik je niet. Ik zal het je voorzeggen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons heden uw welgeschieden. Geef ons, hè. Niet alleen mij, maar ook mijn kerk, dagelijks brood. Om mijnentwil. Vergeef onze schulden. Ik betaal, vergeef ze aan de kerk. Gelijk ook wij vergeven. Vader, ze weten niet wat ze doen, mijn kerk. Vergeef het ze, onze schulden. Is er één die vergeving verdiend heeft door zijn betaling? Bid opdat degene die niet weten wat ze doen, vergeving zouden krijgen, geliefd. Weet je wat ik wel eens zeg? Ach, lieve heren, bidden kan ik niet. Maar een kort gebedje. En dan heb ik nog nooit alles gebeden wat ik had moeten bidden. Maar bid u dan voor me, alstublieft. Hij is een biddende en dankende. Ook dat, hè? Hoge priester. Maak eens vragen, nou is in mijn hart. Is dat nou je God geworden? Nee? Bij een ellendig wezentje. Op reis naar de rampzalig. Heb je de weg geweten niet bewandeld? Het was beter dat hij nooit in de kerk geweest was. Moet je daar nou mee eindigen? Nee hoor. Want die op God betrouwt. Heere, bekeer me tot u, zou bekend zijn. Schenk me geloof en ik zal geloven. Verneder me. Om een volste billijke rechtvaardiglijk. Opdat ik door het rechtvaardige van het Christi gerechtvaardigd word. Hem alleen leunen op mijn liefste in de woestijn. Dan weet je wat er gebeurde, korte trek. Nachtje begint en dan komt de engel en die slaat. 185.000 naar de hel. 185.000 naar de hel. En Hiskia ontvangt gaven. Want het volk zegt, hij heeft ons Christus gepredikt. En die is verwinnaar geworden in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Uit hem. Door hem. Weet je wat ik nou in maat heb? Dat ongeloof. Dat vervloekte ongeloof. Dat vervloekte ongeloof. De Heilige Geest die het geloof werkt en het geloof ziet op hem het woord die gisteren en heden de zaad is tot in alle eeuwen eeuwigheid. Amen.